Welkom bij deze aflevering van de podcast Macht en Onmacht in het Familiebedrijf. Vandaag hebben wij een bijzondere gast uit België, Louis Kaufman. Hij is deskundige op het gebied van begeleiding van familiebedrijven en een van de goeroes op het gebied van de oplossingsgerichte methode. Zojuist verscheen zijn vijfde boek, Developing and Sustaining a Successful Family Business. Goedemorgen Louis, op deze prachtige maandagochtend. Wij zijn natuurlijk enorm fan van de oplossingsgerichte methode, omdat we jou daar al enkele keren over hebben horen spreken. Maar voor onze luisteraars, die denken natuurlijk, ja, oplossingsgericht, dat is toch iedereen? Misschien is het goed dat je eerst eens even ons uitlegt wat die oplossingsgerichte methode dan zo bijzonder maakt.
Oké. Wel, uw eerste bemerking is al een heel correcte bemerking. Het feit dat het oplossingsgericht denken en werken heet, is een misleidende term. Omdat als je het woord oplossing hoort, dan denk je gelijk aan probleem. Ja? Eén. En de tweede zaak is, in de zakenwereld, in de familiebedrijfswereld. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die zegt dat hij niet met oplossingen bezig is. Daar gaat het dus eigenlijk niet over. Het oplossingsgerichte, de term, is een soort van merknaam geworden. Dat heeft historische redenen die hier niet ter zake zijn. Maar de essentie van oplossingsgericht denken is samen te vatten in een paar zinsneden. Eén, we hebben onderzoek, maar ook ervaring, geleerd dat als er zich problemen voordoen in een familiebedrijf, conflicten of wat dan ook, ja, strategische uitdagingen, noem maar wat, dan is het niet zozeer interessant om te zoeken naar wat is de oorzaak van dat conflict. Hè. Het thema van deze podcast is macht en onmacht. Ja, degene die zich onmachtig voelt in een familiebedrijf, als je aan die persoon vraagt van hoe komt dat en waarom is dat, dan is de kans groot dat hij zegt mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn oom. En met andere woorden de vinger wijst. Dat schiet niet op. Dat produceert veel billenblauwers, maar geen oplossingen voor het familiebedrijf. Twee, we zijn veel meer geïnteresseerd in wat zijn de krachtbronnen van het systeem. En een familiebedrijf is een zeer complex systeem, want het is enerzijds een familie die een bedrijf heeft met nog veel non-family, family en buitenstaanders. Maar het is ook een bedrijf dat geschraagd wordt door familie met al haar interne dynamieken. Ja? Ja. Dus daar zitten eigenlijk heel veel. Ik zeg altijd, het familiebedrijf, vooral het koppelteken tussen familiebedrijf, dat is atoomkracht. Je kan er een krachtcentrale mee bouwen om de energiecrisis te bestrijden. En je kan er ook een atoombom van maken. Ja? En de kunst is te kijken van hoe gaan we de krachtbronnen, zowel van de familie als het bedrijf, als van de combinatie van die twee factoren. Hoe gaan we die krachtbronnen, dingen die met andere woorden bruikbaar zijn om de doelen te bereiken van de familie, de doelen van het bedrijf, om die dingen in te zetten. Dus daar zijn we vooral op geïnstalleerd en op gericht. We zeggen vaak ook, aangemoedigd door onderzoek, maar ook door ruime ervaring, 30 plus jaar in mijn geval, verandering werkt het beste op een bedje van behoud. We gaan eerst vaak kijken naar wat loopt er ondanks de problemen toch nog goed. Ja. En hoe kunnen we daaraan bijbouwen? Dat is in feite de meest ingekookte versie van wat oplossingsgericht denken en werken is.
Ik denk dat je dat heel helder hebt uitgelegd, Louis. En als je dat dan relateert aan de titel van onze podcast, hè, dat Macht en Onmacht. Hoe zou je dat dan op een goede manier kunnen benaderen vanuit de oplossingsgerichte aanpak?
Ik zou daar theoretisch iets over kunnen zeggen, dat het woord macht en onmacht vanuit een Bitsoniaans perspectief minder geslaagde termen zijn. Maar dat ga ik niet doen, maar wat ik wel ga zeggen is op het ogenblik dat je in een familiebedrijf, en het gaat natuurlijk, een bedrijf spreekt niet, hè? Een bedrijf is het oudste kind van het familiebedrijf dat voor zichzelf niet kan zorgen, maar dat de familie en de andere betrokken partijen voor moeten zorgen. Maar als je het woord macht en dus de tegenhanger onmacht gebruikt, dan zet je de neuzen al in de richting dat het over macht moet gaan. En dat daar staat tegenover dat sommige mensen onmachtig zijn. Misschien is het beter om te denken in termen van macht of onmacht, in termen van beïnvloedingsmogelijkheden. Heeft men de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de familie, binnen het bedrijf, ja of nee? Krijgt men van de andere partijen die mogelijkheden om invloed uit te oefenen, ja of nee? Ja. Dit lijkt mij een, uiteraard, het is maar woorden zijn heel belangrijk. Woorden zijn primers die ons denken en handelen sturen. Ja. Dus in die zin zou ik zeggen, macht en onmacht, prima. Maar wat in oplossingsgericht denken veel scherper is, veel operationeel, beter en operationeel inzetbaar is, is het denken in termen van, kan ik beïnvloeden? Goed, slecht, minder, hoe word ik beïnvloed? Dat is een actieve vorm van.
Misschien toch even uitleggen waar dat vandaan komt, macht en onmacht. Dat is denk ik wel handig.
Ja.
Wij komen natuurlijk, Fred en ik, allebei uit de juridische wereld. En daar wordt heel erg gewerkt met macht in de vorm van juridische structuren. En die geven wel degelijk juridische macht. Maar wat we zien, en daar gaat eigenlijk de hele podcast over, hè, is dat het beoefenen van dit soort machtsstructuren, want dat zijn het in feite wel, in de praktijk vaak leidt tot onmacht. Dat wil zeggen conflicten of in ieder geval disharmonie in familie. Dus het, volgens mij sluit het heel goed op elkaar aan, maar vanuit een ander perspectief. Juist dat vinden wij zo interessant, om die verschillende perspectieven voor het voetlicht te krijgen.
Ja.
Ja, en het gaat ook over ervaren onmacht, Louis. We komen veel cliënten natuurlijk tegen die ervaren onmacht. Zo benoemen ze dat ook.
Ja.
En dan is jouw manier van een soort reframe eigenlijk heel goed. Hè? Die zouden kunnen we dus heel goed gebruiken ook in ons werk.
Ja, dat is ook zo. Familieleden uit een familiebedrijf die het gevoel hebben geen impact meer te hebben, maar voortdurend zichzelf geïmpacteerd weten of voelen, want dat is weten en voelen is toch wat anders, ja? Maar zichzelf geïmpacteerd voelen op een onprettige manier, zonder zelf enige voelen van impact, lees beïnvloeding, dat zijn mensen die logischerwijze, als ze een beetje goed voor zichzelf zorgen en bekommerd zijn met wat gebeurt er met dat oudste kind in het familiebedrijf, die gaan dan consulteren. Hoe kunnen we hier een hefboom krijgen? Ja. Maar nogmaals, u bent allemaal mediators. U bent natuurlijk ook jurist. Maar u vliegt de zaak aan vanuit uw mediation expertise. Zodanig dat daar stappen vooruit gezet kunnen worden. Ja, als u de zaak puur aanvliegt vanuit een juridisch perspectief. Dan dreigt dat zich... dan is uw cliënt, dan bent u de raadsheer of raadsvrouw die moet zorgen voor de cliënt en niet voor het geheel van het familiebedrijf.
Ja, en dat doen we ook niet hoor. Je hebt helemaal gelijk, wij vliegen dat aan vanuit het hele systeem en niet vanuit het juridische,
precies,
maar het speelt wel een rol.
Dat ik denk van macht en onmacht zijn uiteraard hele belangrijke concepten, maar ik denk dat uw cliëntel en de mensen die in familiebedrijven operationeel zijn, dat het belangrijk is om dat te kunnen vertellen. Talen in termen van beïnvloedingsmogelijkheid.
Ja, dat is een mooie.
Helemaal eens, ja.
Ja, nou vind jij natuurlijk ook juristen zijn natuurlijk maar puristen. Maar de mensen in familiebedrijven, die zouden denk ik wel moeten begrijpen waarom ze met oplossingsgerichte psychologie is het toch uiteindelijk, Louis, in zee zouden moeten gaan. Want de mensen die ik tegenkom, die zeggen heel vaak, maar ik heb geen therapeut nodig of geen therapie nodig. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik vind dat een heel belangrijke opmerking die u geeft. Ja. Er is een geweldig misverstand in familiebedrijven. En dat heeft ook deels historische redenen van ons vakdomein, dat de psychologen er zich zijn mee gaan moeien. Maar de psychologen hebben, als u de literatuur bekijkt, het familiebedrijf nog te zeer vanuit een psychologische verklaringsmodel aangevlogen. Ja, en dan de mensen die zeggen, maar daar hebben wij dan een probleem. Nee, vandaar zo begon ik. Oplossingsgericht staat tegenover probleem. Mm-hmm. En men maakt daar vaak van op probleem oplossend werken. Ja, dat is toch al evident. Iedereen wil zijn probleem oplossen. Ik denk dat het verkeerde aanvliegroute is. De aanvliegroute die de familiebedrijven trouwens moeten niet gebruik maken van deze manier van denken en werken, mogen daar en kunnen daarvoor kiezen. als ze doorhebben van dit is een, laten we zeggen, dit is een primer, dit is een conceptueel kader dat precies aansluit bij wat wij nu al doen dat goed werkt, of wat wij nu nog doen dat goed werkt, en hoe dat we daarop kunnen voortbouwen. Natuurlijk, macht en onmacht, uw thema, u wordt geconfronteerd, ik ook in mijn praktijk, met verschillende opvattingen, ja, over macht en onmacht, om het over dat woord opnieuw te hebben, ja. De ene vindt dat hij niet genoeg invloed heeft, de andere vindt dat die andere dan weer veel te veel invloed heeft, want hij kent er toch niks van, enzovoort. En dat krijgt daar natuurlijk conflicten. En het is een verkeerde manier om te zeggen van ja, dat de oplossingsgerichte manier dient om dat conflict op te lossen. Het oplossen van een conflict, zou je kunnen zeggen vanuit een oplossingsgericht perspectief, is maar een instrument om het familiebedrijf, dus de twee componenten, te helpen productieve en constructieve stappen vooruit te kunnen zetten.
Dus het gaat om transitie eigenlijk dan, transformatie?
Het gaat over transformatie. Ja. Het gaat helemaal in ons vak van oplossingsgerichte, zelfs mediation als je het zo wil verengen, gaat nooit over informatie. Dat is de klassieke psychologische insteek. We moeten er van alles van weten, allerlei ingewikkelde verklaringsmodellen, zodanig dat we veel informatie vergaren, veel billenbrouwers maken, dikke rapporten schrijven. Dat is voor een oplossingsgericht werker zoals ik uit een boze. Het gaat over transformatie. Verandering ten goede. Natuurlijk, er zit daar een belangrijk concept aan vast. Dat is het concept doel. Ja? En wij beginnen heel vaak, nadat we de mensen gevraagd hebben, stel ons u zelf eens wat voor. Wat moeten we vandaag, of wat moet er in dit begeleidingsproces gebeuren, besproken worden, zodanig dat het voor u nuttig zal zijn? En voor het bedrijf nuttig zal zijn. Ja. En dan krijgt men een soort van teleologie, een soort van richting aanwijzen in welke richting dat het gaat. Als het niet naar een bepaald doel gaat, een onderdeel van het werk dat je in oplossingsgericht werken doet, is natuurlijk al de verschillende partijen die heel vaak strijdige doelen hebben met elkaar, of tegenstrijdige doelen, om die op één lijn te krijgen. En wat goed is voor het bedrijf, is dan ook vaak goed voor de familie en niet noodzakelijk andersom. Ja? Als we dat niet doen, als we niet naar een doel toe werken, ja, dan worden die gesprekken zoals de oceaan natuurlijk. Hè? Die zijn wijd, de oceaan is wijd, diep, altijd in beweging, maar de oceaan gaat nergens naartoe.
Ja.
Ja, dat moet men vermijden als men werkt met familiebedrijven.
Dus het vergt ook eigenlijk veel leiderschap van degene die de methode beoefent.
En ja, dat is ook zo. In feite, ik zeg altijd, kijk, de manier van denken, ons interventie wordt eigenlijk geschraagd vanuit onze verschillende mandaten. Ja, en u als jurist weet precies wat een mandaat is. Ik maak daar een operationele definitie van. Dat is namelijk een functie van waaruit men door de ontvangers van onze dienstverlening toegelaten wordt om een interventie te doen. En wij hebben altijd drie verschillende mandaten tezelfde tijd. Enerzijds het mandaat van leiderschap met korte ei. De consultant of de professional, die neemt het voortouw. Ja? Die nodigt mensen uit, die bepaalt welke volgorde, wie dat in groep samen uitgenodigd wordt, welke vragen men stelt, op welke antwoorden men ja daar wel mee doorgaat enzovoort. Ja. Welke thema's men in orde brengt.
Ja, en de coaching en de procesmanager, als ik het goed heb. Dat zijn de drie, ja.
Precies.
Ik vind en de eerste het meest interessant, omdat dat vaak, denk ik, ontbreekt. Hè? Dat echt leiderschap wordt uitgeoefend. En dat zo'n familie zich ook meer nog meer toekomt.
Ja, dat is sympathiek dat u het meest interessante vindt. Maar die drie mandaten die zijn net even belangrijk. Want het is precies de afwisseling tussen de drie. Een begeleidersmandaat, waarin dat men in de werkrelatie een context creëert, waarbij dat men de cliënt, dus de ontvanger van dienstverlening, het familiebedrijf, maar ook de individuele betrokkenen, helpt hun doelen te bereiken zoals die met elkaar afgestemd worden door hun eigen mogelijkheden in te zetten. En een derde mandaat is een mandaat van beheerder, nooit beheerser. Want beheersen kun je niet, maar wel beheren. Mm-hmm. Wij worden verondersteld onze stijl te kennen, vakkennis te hebben en afspraken te maken met cliënten en cliënten te helpen onder elkaar afspraken te maken en die na te komen. Dus die drie mandaten, het kan goed zijn dat u zegt, het leidersmandaat vind ik het interessantste, omdat het er vaak aan ontbreekt, dat klopt. Te veel coaches van familiebedrijven hebben als enige interventietool het woordje UHU. En wat denkt u daar zelf van? Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Hè? Ja. Maar die drie mandaten zijn wezenlijk drie petten op één en dezelfde. Drie kleppen op één en dezelfde pet die voortdurend roteren. En eentje staat op het voorgrond, terwijl de andere altijd aanwezig zijn. Dat is de expertise van de oplossingsgerichte begeleider.
En Louis, de manier waarop je dan vervolgens te werk gaat, heeft heel veel, zoals ik het begrijp en ervaar, als ik jou hoor spreken, met het stellen van de juiste vragen te maken. Kan je daar nog iets over zeggen? De big question, noem je het ook. Bijvoorbeeld in je boek.
Hoe zegt u?
De big question behandel je bijvoorbeeld in je boek, wat net uitgekomen is.
Ja, dat is een specifieke. Maar in het algemeen gezegd heeft u daar gelijk in. Kijk, als je veel vragen stelt, dan verplicht je jezelf om te luisteren. Enerzijds, en je laat diegene werken die moet werken. De cliënt. Want de cliënt komt, heeft een probleem of een uitdaging, of een vraag of een doel, wat ongeveer vertalingen van hetzelfde zijn. De cliënt betaalt, dus de cliënt moet werken. Ja? Want de oplossingsgerichte manier van denken en werken, wij zijn wel experten, maar geen experten in de zin van wij doen het in uw plaats. Nee, wij stellen vragen. Zodat we het gewicht van de interventie leggen daar wat moet liggen bij de ontvanger van de dienstverlening. En natuurlijk is het ook zo dat wij soms suggesties hebben, want wij worden verondersteld vanuit ons beheerdermandaat onze stijl te kennen. En wij weten, soms bijvoorbeeld in een mediation komen cliënten soms met mogelijke oplossingen die juridisch geen steek houden. Wel, dan moet je als juridisch mediator ingrijpen en zeggen dat is een heel goed idee, maar dat gaat omwille van de volgende reden niet gaan. Zou u niet geïnteresseerd zijn om X of Y te proberen? Met andere woorden, op het moment dat je een suggestie te doen hebt, ja, dan gaan we dat bij voorkeur ook nog verpakken onder vraagvorm. Maar uiteraard zijn er situaties waarbij de klant gewoon zegt van ja, dit is de situatie, wat denkt u dat het beste is dat wij doen? En als dat allemaal clear cut is en niet altijd ingewikkeld en complex, ja, dan hoeven we maar gewoon dat te zeggen, hè, wat wij denken als experten. Ja. Maar dan nog is het veel interessanter om er een vraagteken achter te zetten. Waarom? Om de zeer eenvoudige reden, hij of zij die een vraag beantwoordt, wordt linguistisch gesproken eigenaar van dat antwoord. Dus er is een buy-in.
Yeah.
Men neemt dus dan de verantwoordelijkheid voor het antwoord op zich. En dat is wat anders dan de consultant die zegt wat dat ze moeten doen. Want oké, dat zal wel, ja.
Uiteindelijk zeggen ze het
ownership.
Zelf. Ja. Uiteindelijk zeggen ze het zelf.
Ja, with a little help of their friend, the solution-focused coach, ja. Maar dat is onze kunst om het cliënt te helpen het zelf erachter te komen en aan te zeggen. Hè? Want dan is er ownership.
Ik snap het, ja. Ik noem het ook wel eens eenzijdig onderhandelen met de toekomst. Is dat iets waar jij je in kan vinden of niet? Je hebt uitgelegd
dat... Ik weet niet wat eenzijdig betekent.
Nou, gaat het over...
onderhandelen met de...
Ja, vaak gaat het tussen jou in dit geval en de cliënt. Dus zonder dat er heel veel andere mensen bij betrokken zijn. Hè? Dus het is niet een onderhandeling tussen partijen per se. Het kan ook zijn transformatie van een persoon. Maar het maakt niet uit. Ik vind dat een aardige manier, omdat ik het altijd over onderhandelingen heb daarna te kijken. En iets anders.
Prima.
We komen de laatste tijd ook vaak tegen provocerend coaching. Lijkt dat erop of niet?
Nee.
Nee?
Dat is provocatieve psychotherapie. Dat is Frank Farrell die dat uitgevonden heeft. Graag mannen zo lang door. Ik heb een paar keer mogen meemaken. Dat was iemand die inderdaad zo'n lieve man was. Zo'n spitsvondig iemand was. En zo'n charisma had. Dat hij zonder met de glimlach mensen bij wijze van spreken kon staan beledigen. En dat ze dan nog een bepaalde richting uitgingen. Ik vind... Oh. Dus bij stijl niet. Provocatief coaching, dat werkt, dat wordt gebeurd. Het is een beetje in de mode. Het is uit de psychotherapie, helemaal uit de mode. Het zal nu in de laatste En de laatste toepassingsdomeinen zal dat nu wel nieuw zijn. Maar dat heeft niets te maken met oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken vertrekt vanuit een aantal basisprincipes bij de ontvanger van dienstverlening. Ten eerste, voel ik mij begrepen? Ten tweede, voel ik mij als persoon gerespecteerd? Ten derde, voel ik mij met de juiste hoeveelheid authentieke aandacht bejegend? Authentieke aandacht. En ten vierde, krijg ik hoop dat in de nabije toekomst een positieve verandering, een constructieve verandering mogelijk is. Dat zijn de fundamentele aspecten die altijd moeten aanwezig zijn, wil oplossings- of andere vorm van coaching goed werken. Het provocerend coachen is als het ware een soort van stijlfiguur, waarbij dat men de cliënt dingen voor de voeten gooit in de hoop hem bij wijze van spreken psychologisch wakker te schudden. Mm-hmm. Voor mij niet gelaten. Als dat voldoet aan de vier genoemde voorwaarden, dan werkt dat. Helaas merk ik dat het provoceren vaak een soort van stijlfiguur is, waarbij dat de coach toch een beetje uitstraalt dat hij beter weet dan de cliënten. En ja, ja, er wat boven staat, want hij kan provoceren. Het is mijn stijl niet, maar voor mij niet gelaten.
Ja, dat is voor mij heel verhelderend.
Ja, Louis, nog heel even terug ter afsluiting eigenlijk naar wat je aan het begin zei. Hè? Ja. Dat het familiebedrijf het oudste kind is en als ik jou goed begrijp ook nog gehandicapt. Dus het heeft alle zorg nodig. Kan je daar nog iets over zeggen?
Maar gehandicapt, ik zou het woord gehandicapt niet bezigen. Maar ik heb dat wel gezegd natuurlijk. Maar het oudste kind, wat is uw vraag?
Nou, de vraag is hoe zich dat dan relateert tot de echte kinderen?
Ah, dat is natuurlijk een concept.
Snap ik, ja.
Dat is een concept wat ik moet van, maar ik moet zeggen, als ik dat concept 35 jaar geleden vanuit mijn toen nog wat naïeve psychologenopvattingen erachter kwam en daarmee ben gaan experimenteren als toolkit, dan heb ik geconstateerd dat het een zeer nuttig concept is. Mm-hmm. Kort door de bocht, het familiebedrijf is heel vaak, en niet altijd, maar heel vaak het oudste kind van het gezin waarvoor men zorgt. Waarvoor men moet zorgen, want het kan voor zichzelf niet zorgen. Ja. Waarvoor men leeft, waarvan men leeft ook financieel. Waarin men leeft, dat u zelf een identiteit heeft. Dat u als familielid ook tot een bepaalde groepsidentiteit laat zijn. Ja. Het doet nogal wat als uw familienaam in neonletters op een gevel staat. Bij wijze van spreken. Ja. En dus, dat is vaak een... soms gebeurt daar een soort van strijd. Wie zorgt er van de kinderen het beste voor dat oudste kind? Daar zitten merkwaardige dynamieken. De analyse daarvan vind ik minder belangrijk. Wat ik veel belangrijker vind als tool, als een werkinstrument, dat is in mediation, zoek eerst naar wat er gemeenschappelijk is. En bij familiebedrijven is dat heel vaak het familiebedrijf aan zich. Dat hebben ze allemaal gemeenschappelijk. Want we leven ervoor, ervan, erin, erdoor enzovoort. Ja. En van daaruit kan men kijken van wat is men in staat en bereid om te doen om dat gemeenschappelijke belang te dienen en toch in het licht daarvan ook voor zichzelf een bepaalde positie in te nemen. Dus dat is een beetje de verhouding. Ja. Dat is een beetje de verhouding. Pas op, een familiebedrijf, dat oudste kind, dat kan ook een ziekte worden. Hè? Ja, ik heb dat helaas ook al een paar keren meegemaakt, dat mensen letterlijk ziek worden van de zorg van dat familiebedrijf. Hè?
Ja.
Waar mensen zich totaal, slecht bij voelen, om het samen te vatten. Maar dat is veel zelden. Dat gebeurt.
Meestal is er een uitweg met de oplossingsgerichte methode.
Maar er is altijd een uitweg. Hè? Avec le temps va tout s'en va, même le plus chouette souvenir. Dus er is altijd een uitweg.
Goed zo.
Het leven lost zichzelf op als je maar lang genoeg blijft ademen.
Ja.
Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten, Louis.
Zo is het.
Heel veel dank voor dit gesprek.
Was dit nuttig voor u en voor de toehoorder?
Zeker.
Mag ik dan de toehoorder wensen dat hij of zij die dit hoort er het beste uithalen, zodanig dat je voor jezelf, voor elkaar en voor je familiebedrijf zo goed mogelijk kan zorgen.
Heel goed. Dankjewel, Louis. Een fijne dag.